Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Op 1 januari is plotseling overleden op 70-jarige leeftijd broeder A. Nelis van de Ouderlandse Dijk. Aanstaande maandag morgenavond is er gelegenheid om de familie te condoleren van 7:30 tot 8:30 in de zaal achter de kerk. En in verband daarmee zullen de catechisaties op maandagavond vervallen, niet die op vrijdag. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag zal die collecte voor de kerkelijke kassen zijn. Vandaag is er voorbereiding op het heilige avondmaal en het sacrament zal, zo de Heere wil, volgende week worden bediend. Aanstaande dinsdagavond om 7:30 vergadert de kerkenraad. En dan is er een afkondiging van het aanstaande huwelijk van Krijn Bom en Cornelia van der Blom. Dat huwelijk zal worden gesloten op woensdag 7 januari en bevestigd op diezelfde dag in een kerkdienst in de oud-gereformeerde gemeente te Dordrecht, beginnend om 14:45. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Lucas, het 7e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Lucas 7, de versen 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we uit de 142e psalm het 2e vers, als mij geen hulp of uitkomst bleek. Nadat hij nu al zijn woorden volleindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen van de Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: hij is waardig dat ge hem dat doet, want hij heeft ons volk lief, en hij heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. Als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot de andere kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de schare die hem volgde: ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Met het woord Gods willen we vanmorgen beluisteren uit de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen, waar dan vanmorgen de nadruk in de prediking op zal vallen is op het laatste deel van het 6e vers uit Lucas 7, Lucas 7 vers 6b. deze woorden, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en uiteraard zullen we voorbeden doen voor de rouwdragende familie Nelis en eveneens voor de families Jansen en Bom, die beide ook heel nauw verbonden waren aan de overleden broeder Nelis. Laten wij samen bidden. Heere, wij zoeken vanmorgen uw heilig aangezicht in ons gebed. Deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En wat er ook allemaal mogen zijn veranderd. Eén ding is in ieder geval precies eender geweest en gebleven als dat het vorig jaar was. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Moesten we in de afgelopen maand, de laatste van het voorbijgegane jaar, heel wat keren elkaar ook als gemeente herinneren aan de kortstondigheid van het leven, omdat u door de dood ook inbreuk gemaakt hebt in het leven van families en zo ook in de gemeente. Deze eerste zondag van het nieuwe jaar is het niet anders. Want opnieuw is er een uit de kring van zijn gezin, uit de kring van zijn familie en ook uit de kring van de gemeente weggenomen. Een man, een vader, een grootvader, een broer, een trouwe kerkganger. Heren, en er zijn meer dingen van hem op te noemen. Wij weten dat inderdaad ook niet alleen zijn lot beslist is, maar dat zijn sterven tegelijkertijd weer een nieuwe herinnering is en een nieuwe roepstem, ook voor ons allen, dat wij allemaal, zonder enige uitzondering, of we gezond en sterk zijn, lijken moeten we erbij zeggen, of dat we misschien zwak en broos zijn en allerlei gebreken hebben en niet meer kunnen zoals we vroeger konden, maar dat wij allen zonder enige uitzondering ook die weg zullen moeten gaan. Heren, doe ons toch de roepstemmen verstaan. Doe ons toch ter harte nemen wat u ons in deze dingen ook te zeggen hebt. En geef dat wij met deze roepstemmen ook tot onszelf mogen inkeren. En dat we het voor onszelf als een conclusie mogen trekken dat we geen rust mogen en kunnen hebben voordat we dat weten dat we geborgen zijn bij u de Heere. Voordat we hebben leren geloven met een waarachtig geloof in hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. En ook al zou een mens dan gestorven zijn, dan zal hij toch leven in alle eeuwigheid. Heere, de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die dood geweest is en die leeft in alle eeuwigheid, die de sleutels van de hel en van de dood heeft. Hij alleen is in staat om ons leven te redden en te verlossen. Maar dan moeten we hem wel tot ons deel hebben. En dan moeten wij wel zijn bezit, zijn eigendom zijn geworden. Wij bidden van u, Heere, dat u ons dat, die les allereerst en allermeest niet alleen op het hart wilt binden, want dan kunnen we nog proberen er onderuit te komen, maar dat u die les zo ons wilt doen verstaan, met hoofd en hart, dat wij er niet meer aan kunnen ontkomen en dat wij inderdaad in praktijk mogen brengen, wat in uw woord ook als een ernstige oproep genoteerd staat, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Heren, laten wij zo met de dingen bezig mogen zijn. En dan ook natuurlijk en vooral met het evangelie dat u ons te midden van onze sterfelijkheid en onze broosheid ook vandaag nog weer laat horen. Het evangelie van uw genade dat ons spreekt van die verlossing die er in Christus Jezus is. Denk aan de rouwdragende familie, Heren. Denk aan onze zuster Nelis, die verslagen achterblijft. Tot wie het misschien nog maar amper doordringt dat zo plotseling haar man van haar zijde is weggenomen. In een paar dagen tijd. En dat ze nu alleen verder moet. Sterk en steun haar in de dagen die ze nu doormaakt. En bijzonder ook als het dinsdag de dag van de begrafenis zal zijn. Denk aan haar kinderen en haar kleinkinderen. Denk ook aan haar oude moeder. Wilt u ze genadig allemaal voor uw rekening nemen. En geven dat er met name in die familiekring niet alleen een sprake van uit mag gaan, maar dat er ook nog zegen door mag komen. Heere, dat bewerken wij niet. En het is ook geen wonder als er vragen leven en als er waaroms gesteld worden. Maar als gij door uw genade gebruik maakt, ook van deze roepstemmen, dan kan er inderdaad nog iets goeds uit voortkomen. Ook voor de eeuwigheid, ook voor de geestelijke welstand. Denk ook aan de anderen die zo nauw aan de overledene verbonden waren. De twee zusters van hem die ook tot onze gemeente behoren. De families Bom en de familie Jansen. Heren, wilt u ze in uw gunst ook sterken en helpen en door deze dagen van droefheid en van rouw heen helpen. En wilt u uw gunst in uw genade nog in hun kring bewijzen en betonen. En dat bijzonder ook als juist in de komende week ook een van de kinderen van de familie Bom zal gaan trouwen. Heren, dan liggen de dingen zo dicht bij elkaar en dan is vreugde en droefheid zo nauw aan elkaar verbonden dat we het eigenlijk niet kunnen verwerken. En dat we die dingen ook niet naast elkaar kunnen beleven. Zegen ze in uw genade. En wilt u uw gunst en goedheid rijkelijk gebieden. Heren, wat zijn we toch broze mensen. En al zijn we sterk en al lijken we krachtig en al schijnt ons niets te deren. Dan nog is het maar een wenk. Dan is het maar een vinger die geen naar ons hoeft uit te steken. En we zijn geveld. We zijn niet meer. Heren, zo moeten wij toch ook wel haast leren maken om geborgen te zijn. En als u dan vandaag nog het evangelie laat horen, wilt u daar dan ook gebruik van maken, o God? Wilt u dat woord heiligen aan ons hart? Dat is toch het middel door u verkoren om zondaren op de weg des heils te wijzen, maar om ze ook op die weg des heils te brengen. En om ze op die weg des heils te leiden en te bewaren. Heren, we danken u ervoor dat u ons het evangelie hebt willen toevertrouwen. En dat dat ook nog onder ons gepredikt mag worden. Laat het op een heldere en duidelijke wijze, op een eerlijke wijze gepredikt mogen worden. Ook vandaag, op deze voorbereidingszondag. Het is altijd een precisiewerk, heren. Om te onderscheiden tussen leven en dood. Om het te rechtvaardigen aan te zeggen dat het hem wel zal gaan. En de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Heren, maar op een voorbereidingszondag komen die dingen soms nog wat scherper naar voren. En behoort het ook nog wat duidelijker geaccentueerd te worden. Want voor wie is die nodiging? En wie mogen aangaan? En wie niet? Heren, laat het woord inderdaad op de rechte wijze verkondigd mogen worden. En laten we het ook op de rechte wijze voor onszelf mogen toepassen, heren. Wilt u door dit alles heen zelf werken, in spreken en in luisteren. En wilt u uw genade groot maken. En wilt u ons echt zelf ook maar die rechte, die juiste, die ware voorbereiding geven. En ons leren om op de rechte wijze onszelf te beproeven en te onderzoeken. En zo ons aan u de Heere voor te stellen. Met die bede, met dat psalmvers, zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Heren, op de eeuwige weg moeten we gaan. En zoals die regel ook zegt, daar moet u ons op leiden. We komen er zelf nooit op. En als we er door uw genade opgebracht zijn, dan hebben wij altijd weer de neiging om er weg van weg te lopen. Heren, leid u ons, een ieder van ons. En wilt gij zo uw genade groot maken. Uw zegen geven aan alle die hier niet zijn konden. Uw zegen geven aan de verkondiging van uw woord overal in deze wereld. Uw naam groot maken, o God. in de uitbreiding van uw koninkrijk, in de bekering van zondaren, in het onderwijzen van hen die dwalen en hen, door het hen te brengen in het rechte spoor. Heren, er zijn zoveel noden, zoveel zorgen. De duivel is ook bezig met al zijn machten, met al zijn list. En met zijn ervaringen van zoveel duizend jaren weet hij mensen te verstrikken. Weet hij uw woord krachteloos te maken. Weet hij de pijlen van uw woord stomp te maken. En wat heeft hij ogenschijnlijk veel resultaat op zijn werk. En wat lijkt hij het in allerlei opzichten van u de Heere te winnen. Heere, betoon het dat gij machtiger zijt dan hij. En dat u hem aan banden weet te leggen. En dat u hem weet te bedwingen. En dat u zijn onderdanen aan zijn macht weet te ontrukken. En dat u zijn invloeden weet te neutraliseren. Zodat hij geen schade kan doen. En zodat hij uw werk nooit zal kunnen verstoren. Ga door, Heere, met uw werk. En wilt gij uw naam groot maken in het midden van deze wereld. Hoor ons, o groot en heerlijk God, als we deze dingen van u bidden. We hebben niet verdiend dat u naar ons hoort. Niet verdiend dat u ons ook geeft wat we van u vragen. Onze zonden getuigen tegen ons en maken ons onwaardig. Maar wil ze verzoenen, Heere, al die zonden. En wil ze wegnemen, alle ongerechtigheden. En wilt u ons wassen en reinigen in uw dierbaar bloed, Heere Jezus. En ons heiligen door uw werk, o Heilige Geest. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 130ste psalm, het eerste en het tweede vers uit Diepten van Ellenden en zo gij in het recht wilt treden. 130, 1 en 2. Gemeente, er zijn twee plaatsen in het woord van God waar we lezen over de verwondering van de Heere Jezus. Hij heeft zich verwonderd, zo lezen wij in het zesde hoofdstuk van het Markusevangelie. Hij heeft zich verwonderd over het ongeloof in zijn vaderstad in Nazareth. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Zo lezen we daar. En als wij het hoofdstuk van vanmorgen, Lucas 7, voor ons nemen en we lezen nogmaals het negende vers, dan zien wij dat Jezus zich opnieuw verwonderd heeft. En Jezus, dit horende, dit getuigenis van de hoofdman in Capernaum, die heidense soldaat, Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. De Heere verwondert zich dus over ons ongeloof. En de mate en de grootte van dat ongeloof. En op een ander moment verwondert de Heere zich over het geloof. Het geloof van deze heiden. En hij zegt daarvan dat zo'n groot geloof als hij nu hoort uit de woorden van deze heiden door hem in Israël zelfs niet gevonden is. Hoe is dat gegaan bij deze heiden? En hoe kwam hij tot dat geloofsgetuigenis waar de Heere Jezus zich over verwonderd heeft? Laten we met elkaar gaan lezen in dat eerste gedeelte van Lucas 7. En laten we met elkaar vanmorgen ons speciaal concentreren op die woorden die ik u uit het zesde vers gelezen heb. Maar vanzelfsprekend moeten wij natuurlijk weten hoe en in welk kader die woorden uit het zesde vers, dat getuigenis, dat eerste getuigenis van die hoofdman geplaatst staat. Dat woord dat hij tot Jezus zegt, Heere, neem de moeite niet, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Hij was in Capernaum gestationeerd, woonachtig, deze officier. Deze hoofdman over 100, een centurio, een beroepsmilitair die misschien al jarenlang in dienst van de Romeinse keizer in het leger was. Nou, hoe gaat dat met mensen die jarenlang in het leger dienen? De goede niet te nagesproken. Er zijn inderdaad ook gunstige uitzonderingen. Maar de dienst, de legerdienst, en zeker als het ook nog een keer oorlogstijd is, en trouwens niet alleen maar in oorlogstijd, maar ook in tijd van vrede. Maar de dienst, de legerdienst, is nu niet de meest geschikte omgeving om het zaad van de godsvrucht te laten ontkiemen en groeien. Die harde, die vaak zondige, die vaak goddeloze omgeving is nou niet bij uitstek de sfeer waarin een mens in de godsdienstige verrichtingen en in de beleving van de ware vreze des Heren zich thuis kan voelen. Deze Romeinse officier is dan kennelijk zo'n uitzondering. De dienst heeft hem niet afgestompt, heeft hem niet ongevoelig gemaakt, heeft hem niet ongevoelig gemaakt voor menselijk leed en verdriet, heeft hem ook niet ongevoelig gemaakt voor de religie. Als wij hem ontmoeten in Lucas 7, dan wordt ons tegelijkertijd verteld dat zijn knecht, en dan moet u dat woord dienstknecht maar lezen in zijn oorspronkelijke betekenis, dat zijn slaaf ziek was. Niet zomaar ziek, maar ernstig ziek. En daar is deze hoofdman bezorgd over. Daar zit hij over in. Dat gaat hem aan zijn hart. Ach, kennelijk is de man rijk genoeg. Als hij een synagoge kan bouwen, dan beschikt hij toch ook wel over financiële middelen. Als hij dan rijk genoeg is, wat zou hij zich er dan zorgen over maken als een slaaf ziek wordt en misschien wel gaat sterven? Er zijn toch nog andere slaven die hij met zijn ruime middelen zich aan kan schaffen? Wat zou hij zich daar dan druk om maken? Ja, toch maakt hij zich daar grote zorgen over. Die slaaf was hem zeer waard. Zo lezen we in het tweede vers. Daar had hij toch een bepaalde band mee. Wat dat precies inhoudt, dat die slaaf hem veel waard was, laten we dat maar in het midden laten. Maar laten we deze conclusie trekken. Hij had daar een bepaalde verbondenheid mee. Al was hij dan hoofdman en die knecht maar een slaaf, toch in de menselijke verhoudingen hield hij van die jongen. En dat is niet het enige gunstige wat van deze man verteld wordt. Er zijn ook mensen in Capernaum die hem zodanig ter wille zijn dat ze zijn dienst, dat ze hem willen helpen in de situatie waarin hij nu terechtgekomen is. Er zijn mensen in Capernaum die wel voor hem naar de Heere Jezus willen gaan om in zijn naam aan de Heere Jezus te vragen of hij die zieke knecht genezen wil. En dat zijn ook nog maar weer niet zomaar de eerste, de besten in Capernaum. Nee, de geschiedenis maakt ons duidelijk dat zelfs de ouderlingen van de synagoge, de godsdienstige leidslieden in Capernaum, die toch zoveel verschilden met deze heidense soldaat. Zij Joden, hij een heiden. Zij Joden en hij een van de overheersers van het volk van Israël, die hun de vrijheid had afgenomen. Terwijl er zoveel verschillen zijn tussen die ouderlingen en die Romeinse hoofdman, zijn de ouderlingen van Capernaum gewillig om voor hem naar Jezus te gaan, om de hulp van Jezus voor die zieke slaaf in te roepen. Kennelijk staat deze Romeinse hoofdman, al is hij een heiden, al is hij een Romein, al is hij een officier, al is hij een van de vijandelijke overheersers, kennelijk staat deze hoofdman in Capernaum gunstig bekend. En als de ouderlingen bij Jezus komen, gebruiken ze het argument, hij is het waard dat u dat voor hem zou doen. En waarom is hij het waard? Wel, daar hebben die ouderlingen inderdaad wel een argument voor. Hij heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En hij heeft ons volk lief. Hij is dan wel van een vreemd volk. Hij is dan wel gekomen als een overheerser. Maar hij is niet gekomen om ons te verdrukken. Hij is iemand die ons volk lief heeft. En die dat bewezen heeft door ons een synagoge te bouwen. Toen wij het zelf niet konden bolwerken financieel, toen heeft hij met ruime middelen ons voorzien. En toen heeft hij ons in staat gesteld om een nieuw bouwwerk, een nieuw heiligdom op te richten, waar wij als gemeente gedurig kunnen samenkomen. En kennelijk heeft deze man niet alleen liefde voor het volk. Kennelijk heeft hij niet alleen er ook nog wat voor over om dat volk te helpen. Kennelijk heeft hij ook godsdienstige belangstelling. Want hoe zou hij anders een synagoge, een heiligdom van de Joodse religie, hoe zou hij anders zo'n godshuis willen financieren? Betekent dat misschien dat hij de godsdienst van thuis, de Romeinse heidense afgodendienst, in zijn hart al vaarwel gezegd heeft? Nu, als je deze dingen allemaal bij elkaar optelt, dan kun je de conclusie trekken, dat moet wel een goed mens geweest zijn, die soldaat. Een mens met deugden en met kwaliteiten. In de ogen van andere mensen iemand om respect voor te hebben. Een mens met waardigheid. Goed bekend staat hij in heel Capernaum. Gemeente, zegt u zelf, dat is heel wat waard als een mens een goede naam mag hebben. Een goede naam is beter dan olie, staat er in het woord van God. Nou, die Capernaumse hoofdman heeft zo'n goede naam. Het is heel wat waard als wij onder de mensen gunstig bekend staan. Het is heel wat meer waard dan wanneer we onder de mensen bekend staan als een onbetrouwbaar persoon, als een roddelaar, als iemand die kwaad van een ander spreekt bij alle gelegenheden. Het is beter dat we een goede naam hebben en dat de mensen gunstig over ons kunnen spreken dan dat we slecht bekend staan, op welke manier dan ook. Of de Heere net oordeelt als die ouderlingen van de synagoge, dat is nog weer een andere zaak. Maar het is zeker een voorrecht als wij een gunstige naam onder de mensen hebben. Of dat onze waardigheid bij God geeft, dat is een ander hoofdstuk. Maar laten wij niet kleinerend denken en doen over een goede naam hier op deze aarde. De knecht, de slaaf van deze hoofdman is dus ziek. En niet maar een beetje ziek, maar heel ernstig. Er staat in vers 2 zelfs dat hij op sterven lag. Dus de dood is dichtbij. En wat zou er dan nog voor hulp kunnen zijn? Dan kun je alles inschakelen, maar als de dood inderdaad dichtbij komt en steeds dichterbij komt, dan ga je ook hoe langer hoe meer beseffen dat mensenhulp ijdelheid is. En dat uiteindelijk alles wat mensen proberen tot mislukken gedoemd is. De dood zal het toch een keer winnen van ons. Zelfs al is het in ons leven meer dan eens gebeurd dat de Heer in zijn goedheid de dood nog heeft willen terugsturen. En onze sterfdag nog heeft willen uitstellen. En wat een voorrechten zijn dat ook niet. Maar toch zal de dood het een keer van ons winnen. En het lijkt er in alle opzichten op dat de dood het nu ook al winnen zal bij deze slaaf van de hoofdman in Capernaum. Deze man heeft niet alleen belangstelling gekregen voor de Joodse religie, zoals blijkt uit het feit dat hij de synagoge gebouwd heeft. Hij heeft niet alleen liefde gekregen voor het volk der Joden, zoals die ouderlingen ook tegen de Heer Jezus kunnen zeggen. En er is nog iets wat van deze hoofdman gezegd kan worden. Hij heeft van Jezus gehoord. Nou zou u zeggen, dat is in Capernaum zo'n wonder niet. Nee, daar had iedereen van de Heere Jezus gehoord. Er waren in Capernaum zoveel wonderen door de Heere verricht. En er waren zoveel tekenen door hem gedaan. Capernaum is wat dat betreft wel een heel bijzonder bevoorrechte stad geweest. En daar heeft iedereen, zoals ik zei, van de Heere Jezus gehoord. En in dat kader is het zo verwonderlijk niet dat die hoofdman ook van Jezus gehoord heeft. Nee, dat niet. Maar het verwonderlijke is wel, het opvallende hierbij is wel, dat hij, deze hoofdman, die rapporten die over de Heere Jezus verteld werden, die verslagen die van zijn wonderen en tekenen gedaan werden, dat hij die boodschap heeft geloofd. En daarin was hij dan weer heel anders dan vele anderen in Capernaum. Want u weet nog wel dat de Heere Jezus een keer zal zeggen, gij Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt geweest, omdat Jezus daar zoveel wonderen en tekenen gedaan heeft. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want als in Tyrus en Sidon diezelfde krachten gedaan waren die in u geschied zijn, dan zouden de steden Tyrus en Sidon zich in zak en as bekeerd hebben. En dat heeft Capernaum niet gedaan. Dus hoeveel er in Capernaum ook van Jezus gehoord hebben, er zijn er heel veel geweest die niet in Jezus hebben geloofd. En daarin is deze Romeinse hoofdman kennelijk toch heel anders. Nu heeft hij een zieke knecht, die gaat sterven, daar lijkt het in alle opzichten op. En hij heeft gehoord van Jezus. Alle hulp is ijdel gebleken, niemand kan voor die zieke slaaf wat doen. Wat nu? Het enige wat overblijft, het laatste wat hij ondernemen kan, en wat gevoed en gesteund wordt door dat evangelie dat hij omtrent de Heere Jezus gehoord heeft. Het evangelie dat hij omtrent de Heere Jezus ook niet alleen gehoord, maar ook geloofd heeft. Het enige wat hij nog kan doen, is Jezus hulp inroepen. En vandaar dat hij dat gezantschap naar Jezus stuurt met het verzoek of Jezus voor zijn knecht wat wil doen. Er zijn heel wat mensen op de been als het gaat over die zieke knecht. De hoofdman en die ouderlingen en misschien nog wel anderen. En de hulp van de Heere Jezus wordt erbij ingeroepen, allemaal ter wille van die zieke slaaf. Ziet u dat we inderdaad de hulp mogen inroepen van de Heere Jezus en dat we dat alleen en persoonlijk mogen doen, maar dat we dat ook met elkaar mogen doen. En dat we met elkaar de Heere mogen aanlopen als een waterstroom om hulp te bieden in nood en ellende, in zorg en verdriet en in moeite. Als de Heere Jezus dat verzoek ontvangt, dan gaat hij met die gezanten, met die ouderlingen van de synagoge mee. Lucas vertelt dat heel beknopt, Jezus ging met hen. Hoe dat verzoek door de Heere Jezus ontvangen is, staat er bij Lucas niet bij. Je zou misschien de conclusie kunnen trekken, ten onrechte overigens. Je zou misschien uit deze woorden de conclusie kunnen trekken dat de Heere Jezus het met die hoofdman of met die ouderlingen uit de synagoge eens is geweest. En dat hij ook van mening is dat die hoofdman vanwege alles wat hij nu voor de Joden gedaan heeft en vooral en ook vanwege wat hij in Capernaum met de synagogebouw gedaan heeft, dat die hoofdman het inderdaad waard is dat Jezus aandacht aan hem en aan zijn slaaf besteedt en dat hij hulp gaat bieden. Je zou denken kunnen dat de Heere Jezus van mening is, die man heeft zoveel gedaan, ik moet nu wat terug doen. Ik ben dat eigenlijk wel aan hem verplicht, want die bouw van de synagoge is toch geen kleinigheid geweest. En liefde voor het volk van Israël, Jezus was toch ook een Jood, is toch geen kleinigheid geweest. Jezus kan hier eigenlijk geen nee zeggen. Hij kan hier niet onderuit, onder dit verzoek. Namens zo'n mens gedaan. Is dat zo? Is de Heer Jezus inderdaad van mening dat hij hier niet weigeren kan vanwege de waardigheid van die hoofdman? Als we misschien zo zouden denken, en dan kom ik dicht bij de woorden van onze tekst, dan laten de woorden van de hoofdman ons toch wel iets anders horen. Want nog maar nauwelijks is Jezus met de ouderlingen onderweg naar het huis van de hoofdman om daar die zieke slaaf te genezen. En nog maar nauwelijks heeft de hoofdman daar op de een of andere manier bericht van gekregen of is dat tot hem doorgedrongen. Of hij stuurt een paar vrienden naar de Heere Jezus toe om te zeggen, Heere, neem de moeite niet. Is hij dan van mening veranderd? Riep hij eerst die ouderlingen bij zich met het verzoek, gaat u alstublieft naar de Heere Jezus om te vragen of de Heere me helpen wil en of hij de Heere mijn knecht wil genezen? En is hij nu tot andere gedachten gekomen? Wel nee, hij is niet tot andere gedachten gekomen. Hij begeert toch steeds de hulp van de heiland. Maar als hij zegt, Heere, neem de moeite niet, dan voegt hij daar ter verklaring onmiddellijk aan toe dat hij bedoelt, Heere, komt alstublieft niet naar mijn huis toe. Want ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Hij is het waard dat gij dat doen zult, zeiden de ouderlingen. En hij zegt zelf tegen de Heere Jezus, ik ben het niet waard. Niet waard dat u de moeite zou nemen om helemaal naar mijn huis te komen, dat u de moeite zou nemen om over mijn drempel binnen te stappen, dat u de moeite zou nemen om onder mijn dak te verblijven. Heren, ik ben dat niet waard. Om te beginnen laat dit dan zien dat het bij al de gunstige dingen die van deze hoofdman gezegd konden worden en gezegd zijn, in zijn eigen hart heel anders ligt. De mensen keken naar hem op. De mensen hadden respect voor hem. De mensen hadden eerbied voor hem. Die hadden, ja ik noem maar wat, voor allerlei gevoelens hadden ze tegenover hem vanwege wat hij voor hen en voor hun volk geweest was. En als hij nu de balans opmaakt nadat hij in zijn eigen hart heeft rondgekeken. En nadat hij bij zichzelf heeft vastgesteld wat hij voor een mens is. Laat hij tegen de Heere Jezus zeggen, Heere, ik ben het niet waard. Om te beginnen laat ons dat zien dat deze mens verre van hoogmoedig is. En toch waren er verleidingen genoeg voor hem geweest om hoogmoedig te zijn. Hij had een positie waarin hij in aanzien stond. Hij was hoofdman over 100. Er waren er in ieder geval in dat leger van de Romeinen 100 die zijn bevelen moesten uitvoeren. Boven wie hij stond, aan wie hij commando's kon geven. En zo'n positie kan een mens er heel makkelijk toe brengen om van zichzelf te gaan denken dat hij toch heel wat betekent. Niet waar? Zie maar eens hoe gewillig die soldaten zijn bevelen uitvoeren. Zie maar eens hoe ze voor hem vliegen als hij maar een wenk geeft. Hij komt daar zelf later op terug. Zo'n positie zou iemand inderdaad kunnen brengen tot de gedachte, ik ben toch wel heel wat, iedereen rekent toch wel met mij. En dan zijn populariteit in Capernaum. Als de ouderlingen zo gunstig over hem praten, dan zullen de gewone synagogen beneden ook wel gunstig over hem gepraat hebben. En dan zullen ze wel dankbaar geweest zijn dat als ze dan toch ergens een Romeins garnizoen moesten herbergen binnen Capernaum, dat dan de Heere het zo geleid had dat ze deze gunstige, bekendstaande en sympathieke en meelevende Romeinse hoofdman in hun midden hebben gekregen. En zo is hij populair geworden bij het volk, zeker toen iedereen wist, hij betaalt onze synagoge. Welnu, die populariteit had zijn gevoel van eigenwaarde ook nog een keer kunnen opvijzelen, zodat hij zichzelf nog belangrijker zou kunnen gaan vinden. Als hij in de straten van Capernaum loopt, dan groet iedereen deze hoofdman uiterst beleefd, want ze tonen graag hun respect voor hem. Nou, dat kan een mens er dan toch toe brengen om zichzelf hoe langer, hoe gewichtiger en belangrijker te gaan vinden. Maar zo heeft het bij hem niet gewerkt. Integendeel. Er zijn nog andere krachten in zijn leven aan het werk gegaan. Krachten die bij niet zijn eigen verdorven bestaan vandaan kwamen. Maar krachten die bij Gods genade vandaan kwamen. En Gods genade heeft van deze mens, hoe hoog in aanzien hij ook stond, een ootmoedig mens gemaakt. Hij verheft zich geenszins boven anderen. Hij is ook absoluut niet van mening dat als hij de Heere Jezus om hulp vraagt voor zijn zieke slaaf, dat de Heere Jezus dan iets tegenover hem verplicht is. Het is voor hem allerminst vanzelfsprekend dat de Heere Jezus naar hem toe zou komen. Integendeel, hij acht zichzelf zo gering. Hij acht zichzelf zo onwaardig dat hij zijn vrienden naar Jezus laat gaan. En dat hij hen die het Jezus laat zeggen, Heere, neem de moeite niet. Ik ben het niet waardig. We kunnen ons afvragen, waar komt dat dan vandaan? Dat gevoel en die belijdenis. Je hebt van die mensen die zo klein en zo gering van zichzelf denken, dat ze als het ware vanuit hun hele instelling, vanuit hun hele aanleg, zo ootmoedig overkomen. Is dat bij deze Romeinse hoofdman ook zo geweest? Of zegt hij dit tegen Jezus, ik ben het niet waard, omdat hij zich heel goed realiseert. Ik ben dan weliswaar sympathiek tegenover de Joden, maar ik ben toch in de grond van de zaak geen Jood. Ik ben ook maar een heiden. Of zegt hij dit vanuit de overtuiging die hij ondertussen opgedaan heeft door zijn contacten met de Joodse religie, waardoor hij ook te weten is gekomen dat het een Jood niet geoorloofd is in het huis van een Romein, van een heiden, binnen te komen. Dat de wet dat namelijk verbiedt, is het op grond daarvan dat deze hoofdman laat zeggen, ik ben het niet waard dat ge onder mijn dak zou inkomen, want u bent een Jood en ik ben het niet. En dan zegt de wet dat de deur van mijn huis eigenlijk voor u dicht moet blijven. Of is het omdat hij terugdenkend aan zijn verleden, misschien toch ook allerlei dingen in zijn verleden heeft liggen, waaruit toch duidelijk blijkt dat hij maar een zondig en een goddeloos mens is. Zonden, misschien gruwelijke zonden die hij in zijn diensttijd in het leger van de Romeinen heeft bedreven. Wreedheden die hij tegenover overwonnenen heeft begaan. Al is die dan nu anders, maar in het verleden kan het inderdaad zo geweest zijn, nietwaar? Dat hij ook op anderen heeft neergezien en dat die anderen gemarteld en gepijnigd en misschien wel ter dood gebracht heeft in zijn wreedheid. Zijn dat die factoren die hem doen zeggen, ik ben het niet waard? Gemeente, ik weet daar niks van. En het woord van God geeft ons daar echt helemaal geen enkele inzicht in. Het is kennelijk ook niet van belang om dat te weten. Wat wel van belang is, en wat wij wel moeten weten, dat is dat de Heere nu eenmaal aan al de zijnen, aan allen in wier leven hij begonnen is te werken, dat gevoel van die overtuiging van onwaardigheid geeft. En daarbij, en laat ik dat zo duidelijk mogen zeggen, en neem dit dan in ieder geval mee, daarbij is niet de mate van onze zonde die we bedreven hebben de norm. Maar voor dat gevoel van onwaardigheid is alleen maar van belang de mate waarin we licht over onszelf gekregen hebben. Dat is de norm. De mate waarin we licht over onszelf en over ons verloren bestaan gekregen hebben. Anders gezegd, niet de mate van de zonde die we bedreven hebben, maar de mate van het ontdekt zijn aan onze zonden geeft ons de beleving en de belijdenis van onze onwaardigheid. Dat wil dit zeggen, dat niet alleen zij die in de ogen van anderen slecht bekend staan, onwaardig zijn. Niet alleen zij die veel kwaad hebben bedreven en van wie dat ook bekend is, een gevoel van onwaardigheid krijgen. Maar ook zij die een heel fatsoenlijk leven geleefd hebben. Ook zij op wie door de buitenwacht geen vuile vinger te leggen is. Ook zij zullen bij het ontdekkend licht van Gods geest gaan inzien dat ze gans en al onwaardig zijn. En geen enkel recht meer hebben. En alles verbeurd hebben. En dat de Heere geen enkele verplichting tegenover hen heeft. Waar het van afhankelijk is, dat gevoel en die belijdenis van wat de Heere ons van onszelf heeft laten zien. En dus ook zij die een goede naam hebben, zoals deze hoofdman. Ook zij die de goede naam en faam bekend stonden. Ook zij die door de anderen met respect behandeld en gegroet worden. Ook zij van wie de mensen wel spreken. Zoals ze van deze hoofdman deden. Ook zij, van wie je eigenlijk niet eens zonde kunt aanwijzen. En die naar de buitenkant gerekend wel lijken alsof ze zondeloos zijn. Als een mens aan de werkelijke kwaal van zijn hart ontdekt wordt, dan gaat hij inderdaad zeggen, Heere, ik ben het niet waardig. Een Bijbels voorbeeld, een ander dan deze hoofdman. Ik denk aan Daniël. Ze hebben op Daniël geloerd, nietwaar? Zijn afgunstige collega's, zijn afgunstige ondergeschikten in dienst van de koning van Perzië. Ze hebben een hekel aan hem gehad. Ze konden niks vinden. Ze konden op hem loeren en ze konden nog langer op hem loeren. Of hij ergens zich vergreep aan de bezittingen van de koning. Of hij ergens op de een of andere manier de bevelen van zijn koning probeerde te ontduiken. Ze konden op hem loeren om hem ergens op te betrappen in zijn officiële, zijn publieke werk of in zijn privéleven. Maar ze wisten, ze hebben het ook tegen elkaar gezegd, we zullen hem nooit ergens op kunnen betrappen. Een onkreukbaar mens. En van Daniël worden ook in het woord van God geen zonden genoemd. Van David wel, van Petrus ook, van Abraham ook, van Isaac, van Jacob. Van Daniël niet. Een gunstig bestaand, bekendstaand mens. Een mens om respect voor te hebben. En als je Daniël in zijn binnenkamer ontmoet. En als je Daniël op zijn knieën voor God ziet liggen. En als je Daniël in zijn binnenkamer gebogen voor God zijn gebed hoort zeggen. Dan zijn er weinig gebeden in de schrift die zo ootmoedig vanuit het besef van onwaardigheid, vanuit het besef van alles verbeurd te hebben, opgezonden worden als juist dat gebed van Daniël. En als hij het over de zonde van zijn volk en als hij het over de zonde van de voorgangers van zijn volk heeft, dan sluit hij zichzelf daarbij in. Wij hebben gezondigd. Dan is hij geen uitzondering. Dan kan hij niet met de vinger naar anderen wijzen dat hij de oorzaak van de ellende, van de ballingschap zijn geweest. Dan moet hij zichzelf erbij insluiten. Hij is eerlijk gemaakt. Hij heeft een blik in zijn eigen hart geslagen. En naar de mate van het licht dat God geeft in zijn ontdekking aan zonde en ongerechtigheid, naar die mate wordt ook bepaald en beleefd dat beleven en dat beleiden van ik ben het niet waard. En wie daar iets van gaat zien, die gaat dat ook voor God erkennen. Niet waard ben ik het dat de Heere naar me zou omzien. Niet waard ben ik het dat de Heere aandacht aan me zou besteden. Niet waard ben ik het dat de Heere naar mijn gebed zou horen. Niet waard ben ik het dat ik mijn ogen zou durven opheffen naar de hemel. En dan denkt u met mij aan die tollenaar, nietwaar? Die zegt het al zo niet. Maar heel zijn gedrag bewijst het ook, die tollenaar uit de gelijkenis, dat hij zich ook een onwaardige weet. Als je dan in de tempel komt en je gaat in het achterste hoekje staan, waar spreekt dat dan van? Als je niet naar voren durft lopen, waar getuigt dat dan van? Hij is het niet waard dat hij daar een plaats heeft. En als hij in de tempel komt om bij dat altaar te zijn en hij durft zijn ogen niet eens opheffen naar omhoog, waar getuigt dat dan van? Dat hij zichzelf ook een plaatsje bij dat altaar onwaardig oordeelt. Waarom? Omdat hij van zichzelf maar één ding kan zeggen. En omdat de Heilige Geest hem maar één ding voor ogen gesteld heeft op dat ogenblik. En dat is: ik ben de zondaar. Gods licht is gaan schijnen in zijn binnenste. En dat licht heeft hem ontdekt aan zijn verdorvenheid. En dat licht doet hem beleven zijn onwaardigheid. En wie dat met die tollenaar en met al degenen die door de Heere onderwezen worden in het stuk hoe groot mijn zonden en ellenden zijn, wie dat zo met die tollenaar gaat beleven, die gaat het ook voor God erkennen. Heere, ik ben het niet waard dat u naar mij om zou zien. En dat u aan mij nog zou denken en dat u naar mijn stem zou willen horen. En dat u mij zou willen bezoeken met uw Heer. En dat ik ooit nog eens een keer verzoend zou mogen worden met u. Ik ben het niet waard dat u me zou redden van het verderf. Ik ben het niet waard dat u mijn arme ziel zou verlossen. Ik ben het niet waard dat ik ooit bij u in de hemel zou mogen komen. Ik ben het niet waard dat ik een plaats aan uw tafel zou mogen en durven innemen. Maar zijn liefde tot het Joodse volk dan? En het feit dat hij zijn ruime financiële middelen er dan toch maar voor over gehad heeft. Want dat zal toch heel wat gekost hebben, een synagoge bouwen. dat legt bij God geen gewicht in de schaal. Dat compenseert onze verdorvenheid niet. En die andere goede werken dan? Dat die man toch kennelijk ook belangstelling gekregen heeft voor de godsdienst van de God van Israël. En dat hij in zijn hart toch wellicht ook al vaarwel gezegd heeft tegen de Romeinse afgoden. Daarmee heeft hij voor zichzelf ook geen verdiensten verworven. De Heere ziet deze man, zo goed als dat hij al zijn schepselen sinds Adam en Eva gevallen zijn. De Heere ziet deze man, net als alle anderen, allereerst en allermeest als zondaar. En God wil dat hij zichzelf ook zo gaat zien. Want zal een mens ooit op de juiste wijze tot God komen om door God geholpen te worden? Zal een mens ooit op de juiste wijze genade nodig gaan krijgen? Zal een mens ooit op de juiste wijze het offer van Christus nodig gaan krijgen? En zal dat offer van Christus, voorgesteld ook onder de tekenen van brood en wijn, ooit echt waarde voor iemand gaan krijgen? Dan zal zo iemand moeten weten wat het is. Een verloren, een onwaardige zondaar te zijn. En met dat voor ogen heeft de Heer Jezus, of heeft God door zijn Heilige Geest, deze hoofdman alles uit handen genomen. En waar de mensen, waar de ouderlingen van de synagoge dan zelfs ook nog een pleitgrond van maken, dat hoor je van die hoofdman niet. Die zegt niet: Heere, want ik heb toch dit, en ik heb toch dat volk van de Joden lief gekregen, en ik heb toch de synagoge gebouwd. En zegt hij niet. Wat zeggen zij? Nou, laten zij dat dan maar zeggen. Maar hij zegt het niet. Waarom hij niet? Omdat hij daar geen waarde in ziet. Waarom hij niet? Omdat als hij het ooit al zou hebben willen gebruiken als een pleitgrond, de Heere het hem uit handen genomen heeft. Omdat de Heere hem leeg gemaakt heeft. Omdat de Heere hem in zijn armoede heeft neergezet. Omdat de Heere hem geleerd heeft om klein van zichzelf te denken. En hoe God dat gedaan heeft, ik denk dat de Heere dat bij die hoofdman gedaan heeft zoals hij dat bij al de zijnen doet. Als deze dingen aan de orde komen, dan gebruikt de Heere daarbij toch altijd weer zijn heilige wet. Dan plaatst hij een mens toch voor de spiegel van zijn heilige wet. En dan laat hij die mens toch zien in de spiegel van zijn heilige wet. Waaruit is de kennis van de zonde? Uit de wet van God. Die laat het ons zien wat zonde is. Die laat het ons zien wat liefdeloosheid tegenover God en tegenover de naaste is. Oh, en dan mag je sympathie hebben voor de Joodse religie. En dan mag je liefde hebben voor het Joodse volk. En dan mag je zoveel waarde zien in de godsdienst van de God van Israël, dat je de Heere daar nog een huis laat bouwen ook. Maar daarmee worden je zonden, daarmee wordt je ongerechtigheid, daarmee wordt je verdorvenheid niet goed gemaakt. Het is geen kwestie van alles in de weegschaal leggen en aan de ene kant dan je zonde en maar aan de andere kant dan zoveel goede werken plaatsen en zoveel deugden neerleggen, zodat de zaak in evenwicht blijft of in evenwicht weer komt. Laat die dan langs die weg hebben de Joden gedacht. Hij is het waard, want, oh ja, het is geen volmaakt mens, het is ook maar een heiden. Maar zijn heidense afkomst en wat hij dan misschien allemaal op zijn kerfstok heeft, dat is ruimschoots gecompenseerd door zijn goede werken. Maar bij God geldt deze redenering niet. De Heere ziet alleen maar zonden en alleen maar ongerechtigheden. En zouden er goede werken zijn, dat kan dan trouwens alleen als ze uit een waar geloof voortkomen. Maar zouden er goede werken zijn, dan zijn ze nog onvolkomen. En dan zijn ze nog met zonde bevlekt. En dan krijg je daar geen waardigheid meer door. En zo laat de Heere de mens alles verliezen. Zo laat de Heere de mens alles afstaan. Arm. We zeggen dat wel eens, de Bijbel zegt dat ook, en daarom wordt dat in de kerk natuurlijk ook meer dan eens gezegd. armmakende genade. Genade die ons erbuiten plaatst. Weet u wat dat is? Weet u wat dat is? Om door Gods genade erbuiten gezet te worden. Ook als het om avondmaal vieren gaat. Er zijn mensen die dat niet weten. En die toch aan het avondmaal komen. Die niet weten wat het is om er buiten te hebben gestaan. Die zichzelf er heel makkelijk naartoe geredeneerd hebben. En er binnen gesloten hebben. En op grond van, ja, een aandoening. Op grond van een emotie. Op grond van, ja, waarvan. De conclusie getrokken hebben, dan mag ik ook gaan. Maar God zet ons ter eerst buiten. En we krijgen de innerlijke overtuiging. Echt zoals die Capernaumse hoofdman. Heren, ik ben het niet waard. En dan is er niks vanzelfsprekend meer. Niks vanzelfsprekend meer. Dan is het niet meer vanzelfsprekend dat de Heer Jezus komt. Want wie is Hij? Wie is Hij? Dan is het niet vanzelfsprekend dat ik tot de Heer Jezus mag komen. Want wie is Hij? En wie ben ik? Dan is het niet vanzelfsprekend dat als de avondmaalstafel aangericht staat, dat ik ook ga. Want wie is die gastheer? En wie ben ik? Staat Hij niet hoog? Is Hij niet de heilige? Is zijn tafel niet de heilige tafel? Is het brood niet het heilige brood? Is de drank niet de heilige drank? En mijn handen en mijn lippen, zijn die heilig? Past dat bij elkaar? Mijn handen zijn vuil, mijn lippen zijn gebruikt om kwaad te spreken. En mijn hele bestaan is verdorven. Zou Hij in mijn huis komen? Mag ik aan zijn tafel komen? Dat besef van onwaardigheid. Gemeente, we raken het kwijt vandaag de dag. In brede kringen raken we het kwijt. En wij moeten ervoor oppassen in onze gemeente, anders raken we het ook kwijt. Maar God stapt er niet overheen. Over dat besef van onze onwaardigheid. En waar het ware werk van Gods geest is, daar wordt het gekend. Als we tot God naderen in ons gebed bijvoorbeeld. Weet u daar niet van? Heb je van die tijden dat je niet weet te bidden zoals het behoort, dan weet je niet. Heb je van die tijden dat je je woorden niet weet te vinden? Maar dat niet alleen. Dat kan ook zo'n verlammend gevoel zijn. Dat we niet weten te bidden gelijk het behoort. Maar dat moment ook. En dat komt toch voor in het leven, daar waar Gods geest ontdekkend werkt, dat we het niet eens meer durven zeggen tegen God. Dan moet je je zonden belijden. In alle eerlijkheid, je zonden belijden tegenover een God die te rein is van ogen, dan dat hij het kwaad kan aanschouwen. En als dat gevoel door de Heilige Geest gewerkt, vanuit de overtuiging die God door zijn geest gewerkt heeft, toen hij ons in zijn heilige wet liet zien. Als dat besef van onwaardigheid ons overmand, hoe zouden we durven om onze mond te openen tegenover die God. Het gevoel van onwaardigheid, als je zijn woord in handen neemt. Zijn woord. Zijn woord, dat een evangeliewoord is, jazeker. Maar zijn woord dat me ook veroordeelt. Zijn woord dat beloften spreekt. Maar dat tegelijkertijd ook laat weten en laat zien dat ik een onwaardig mens ben. En dat ik geen recht heb om die beloften te nemen en me toe te eigenen. Zijn woord, waarin God zelf gezegd heeft dat hij de schuldige geenszins onschuldig zal houden. En als ik een schuldige ben en van Gods wegen moet horen dat ik dan niet onschuldig gehouden zal worden, dan heb ik niet zomaar een belofte te pakken om mezelf maar weer op de been te houden. Ben het niet waard, Heer, dat u onder mijn dak zou inkomen. En als het avondmaal in zicht wordt. Mens kan er ook wel eens van schrikken als hij het hoort volgende week voorbereiding. Je hebt geen verdiensten. En je kunt niet zomaar een plaats innemen daar. Dan zijn er inderdaad die niet durven gaan. Die wel werkzaamheden hebben. En of dat nou voor het eerst zou zijn of dat dat nou bij herhaling zou wezen. Daar waar het ware werk van de Heere is door zijn geest. En waar we ook bij het voortgaande ontdekkende werk van Gods geest meer en meer ingeleid worden in onze verdorvenheid. In onze ongeestelijkheid. In ons toch weer van de rechte wegen van de Heere afwijken. Als we ingeleid worden, als Gods geest ons laat zien hoe vaak we ons woord gebroken hebben. Want avondmaal vieren is ook een belofte afleggen. Om die God lief te hebben en die God alleen te dienen. En als je 3 maanden later weer geroepen wordt om avondmaal te vieren en je kijkt op de 3 maanden die vooraf gegaan zijn terug, dan zie je jezelf weer als een woordbreker. Want heb je die God nou lief gehad boven alles? Heb je me nou gediend met al je krachten? Heb je nou afgestaan van de zonde en gestreden tegen de ongerechtigheden? Is er nou een slot op onze mond geweest? Zijn we nou heilbegerig in de wegen des Heren voortgegaan om die God alleen te behagen? Hebben we nou in liefde tot God en in liefde tot de naaste zo gewandeld dat we waardiglijk het evangelie van Christus geleefd hebben? En dat anderen aan ons hebben kunnen zien dat het, wat het betekent om de Heren te mogen dienen? Oh, dan kijk je terug en dan zie je bij jezelf weer zoveel gebreken en zoveel ongerechtigheden. En als de roeping dan weer uitgaat, dan kun je alleen maar zeggen, Heer, ik ben het niet waardig. Die tafel is me te heilig. En de gastheer is me te hoog. En te groot. En te heerlijk. En dan zijn er mensen die niet durven. Omdat ze zichzelf leren kennen als verdorven. En als melaats. En als onrein. En dan is er die heilige schroom. Begrijpt u dat niet? Ik heb het niet over degenen die niet aangaan en die er ook nooit over denken om aan te gaan. En die er ook nooit over inzitten dat ze niet aan kunnen gaan. Ik heb het niet over diegenen die misschien in de kerk komen om alleen maar te beoordelen of een ander die gaat het wel waardig is of niet. En die zichzelf gans en al voorbij zien. Ik heb het niet over degenen die met hun mond alleen maar zeggen dat ze onwaardig zijn. Kun je zo makkelijk zeggen. Kun je zo makkelijk blijven herhalen ook zonder dat je er ooit van ondersteboven bent. Zonder dat je er ooit van wakker ligt. Zonder dat je er ooit van schrikt. Maar wie het echt beleeft, die is er zo rustig niet onder. Dat echte beleven van onze onwaardigheid. En van onze ongeschiktheid. Dat laat pijn achter. Je kunt je er ook zomaar niet bij neerleggen, want dat geeft juist de worsteling in je leven. Want je zou, omdat je toch ook de waarde gezien hebt van die tafel en van dat offer, al is het nog maar in beginsel, omdat je de waarde en de noodzaak ervan gezien hebt, je zou zo graag van God de vrijmoedigheid krijgen om wel te mogen aangaan. En dat geeft de worsteling. En laat dat dan maar de worsteling zijn in de week van voorbereiding. Heer, ik ben het niet waard. Niet om dan te zeggen, laat dan maar. Als die hoofdman die vrienden uitzendt naar Jezus, dan zegt hij niet, Heer, ik ben het niet waard dat ge onder mijn dak zou inkomen. Laat mijn knecht ook maar sterven. Dat laatste zegt hij toch niet. Zijn verzoek, zijn eerste bezoek blijft onveranderd en gehandhaafd. Alleen, hij is niet waard dat Jezus onder zijn dak zou inkomen. En Jezus typeert dat straks ook als een geloofsbelijdenis. Wel, nu laat het dan maar een worsteling zijn, vanuit dat besef. Maar zegt u het wel tegen de Heere Jezus? Want dat deed deze hoofdman. Hij zei niet tegen zichzelf, oh, nou komt de Heer Jezus en ik ben het niet waard. Hij zei het niet tegen zijn huisgenoten, ik ben het niet waard. Hij zei het tegen Jezus. Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En er is niemand tegen wie je het beter kunt zeggen dan juist tegenover hem. En dat wil hij nou juist horen. Want dan gaat hij voor zulken die het niet waard zijn, zelf een weg openen, waar zij geen weg zien. En dan gaat hij voor onwaardigen juist zelf een mogelijkheid geven, opdat zij toch zullen mogen komen. En opdat hij zijn werk toch in hun leven zal kunnen gaan doen en zijn genade in hun leven zal kunnen verheerlijken. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Ik geef vanmorgen een gedeeltelijk antwoord. Let u er wel op wat ik zeg. Ik geef vanmorgen een gedeeltelijk antwoord. Als je onze catechismus vraagt voor wie het avondmaal des Heren ingesteld wordt, dan geeft vraag en antwoord 81 een compleet antwoord. Dan gaat het over de kennis van zonde en ellende. Dan gaat het over de kennis van de verlossing. En dan gaat het over de kennis van de dankbaarheid. Dan worden daar in kort bestek de 3 stukken aan de orde gesteld. En die zullen er zijn in het leven van de ware, van de godvruchtige avondmaalgangers. De 3 stukken en de ware kennis daarvan. Ik geef vanmorgen niet dat complete antwoord wat we in antwoord 81 van onze catechismus vinden. Ik geef een gedeeltelijk antwoord. Vanavond hoop ik een vervolgantwoord te geven. Maar dat eerste deel van het antwoord, daar zullen we niet overheen mogen stappen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die het in oprechtheid, in waarheid, niet met de lippen alleen, maar ook vanuit de doorleving zeggen, Heren, ik ben het niet waar dat u onder mijn dak zou inkomen. En die dan niet zichzelf snel een beetje helpen en zichzelf toch weer de vrijmoedigheid geven. Die zelf hun probleem proberen op te lossen. Nee, nee. Maar die de Heere nodig hebben voor de oplossing van hun probleem. Die de Heere nodig hebben voor de vrijmoedigheid om aan te gaan. Die een woord van de Heere nodig hebben. Daar gaat het in het vervolg om. Een woord van de Heere nodig hebben. Om door hem onderwezen te worden. En van hem de vrijmoedigheid te ontvangen om aan te gaan. Als we onszelf er toch weer naartoe redeneren. En als we daar tevreden mee zijn. De Heere zegt, niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere. Niet een iegelijk die zegt, maar die daar doet de wil mijns vaders. En de wil Gods is onder andere ook dat wij in oprechte verbrokenheid des harten, in de belijdenis van onze onwaardigheid tegen de Heere zeggen, Heere, ik ben een zondaar. Wees mij de zondaar genadig. Amen. Psalm 143, het 9e en het 11e vers. laten wij samen danken. Barmhartige God, we zoeken uw heilig aangezicht en als we dan vanmorgen naar uw woord geluisterd hebben, dan kan dat niet anders dan dat we met de hoofdman uit Capernaum tot u ook zeggen, Heere, we zijn het niet waardig. Deze man, en u hebt zich verwonderd over zijn geloof, moest dat zeggen, was gedrongen om dat te belijden. U had hem er zelf innerlijk van overtuigd. Als hij het zeggen moest, Heere, zou het ons dan ook niet passen om hetzelfde te belijden. We waren het niet waard dat u naar ons omzag, dat u uw woord aan ons wilde geven. We zijn het niet waard dat u verder aan ons denkt en dat u ons deze zondag nog verder doet beleven. We zijn het niet waard dat u ons vanavond ook nog weer samenbrengt rondom uw woord. We zijn het niet waard dat u ons nog het woord des heils doet horen. We zijn het niet waard dat in het midden der gemeente de tafel mag worden aangericht en dat de nodiging mag uitgaan. Er is niemand die het waard is om aan die tafel een plaats te nemen, om gast van de hemelse gastheer te zijn. Heere, doordring ons daarvan, opdat al dat vanzelfsprekende van onze godsdienst er eens een keer afgaat. En opdat we het als een wonder echt, voor het eerst of opnieuw als een wonder beleven, dat gij genadig en ontfermend zijt en dat u niet vraagt naar waardigheid of naar verdiensten, maar dat u het doet om uw welbehagen. Heere, geef in de week van voorbereiding met deze dingen die aan de orde kwamen en die ook vanavond nog aan de orde zullen komen, als u dat geeft, werkzaamheden. En laten wij met dat woord van vandaag tot onszelf inkeren en zo ook tot de genadetroon vluchten. Heere, laat dat van een ieder van ons mogen gelden. Van hen die geroepen worden en van hen die dat voor zichzelf ook wel weten dat ze er niet horen. Maar daar kunnen we ons ook niet tevreden mee stellen met die simpele conclusie. Heren, dan zal er ook geworsteld moeten worden, want dan moet onze arme ziel toch behouden worden. O God, wilt gij uw geest geven. En laat uw geest krachtig en heerlijk werken in ons midden. En wilt u wonderen doen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En opdat uw lof verteld mag worden. En opdat in de weg van het wonder ook onze beleving mag zijn, wat die hoofdman heeft mogen beleven, dat hij door u werkelijk geholpen werd. En dat u de bede van allen die u vrezen nimmer afwijst. En dat u het hart dat schreien tot uw vlucht nabij zijt. En dat u troost te midden van de ellende. En dat u opbeurt te midden van de neergebogenheid. En dat u de ziel vervult met vreugde en lof. Dat u lof geeft, een gewaar des lofs voor een benauwde geest. En dat u vreugdeolie geeft voor treurigheid. Heere, dat is uw werk en het uwe alleen. Openbaar dat in ons midden, om Jezus wil. Amen. Psalm 35, het eerste vers, twist met mijn twisters, hemel, Heer. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.